benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
The future belongs to autonomous systems. We don't know what this will look like yet.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
Autonomous systems bring intelligence to machines.
Robots nemen langzaam de rol van mensen in oorlogsgebieden over.
And I believe that we're going to see an autonomous trains sooner than you expect.
The so-called killer robot, a fully autonomous weapon designed to hunt and kill.
Stel je voor dat ik je nu vertel dat we hier in Nederland een robot gaan ontwikkelen met een totaal eigen wil, die eigenhandig kan beslissen of hij jou in leven laat of niet. Dat klinkt natuurlijk angstaanjagend. Maar het is precies waar fervente tegenstanders van de ontwikkeling van autonome systemen doodsbang voor zijn.
Create so much pressure that the governments launch negotiations on a new international treaty to prohibit weapon systems without human control.
Waar is Defensie in Nederland op dit gebied mee bezig? Hoe zit het met ons eigen moreel kompas? En zijn er eigenlijk al regels voor? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van mijn twee gasten, Esther Chavan van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Iets waarvan ik het idee heb dat een mens minder controle heeft dan ik zou willen, zo'n systeem, dat invloed heeft op of mensen al dan niet in leven blijven. Dat is natuurlijk de fundamentele vraag, leven of dood.
Ze deed onderzoek naar die ethische kwesties rondom autonome systemen. En luitenant-kolonel Martijn Hedeke.
Dat zouden we kunnen gaan toevoegen in een operatie, bijvoorbeeld in Litouwen of in Afghanistan. Dan zouden we dat moeten kunnen toepassen voor of in de missie.
Projectleider Robotica en Autonome Systemen bij de Koninklijke Landmacht 13e Brigade.
You're looking at a dramatization of autonomous weapons that could be our future, programmed to kill without anyone guiding them.
That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents.
The video now has more than 4 million online views.
Take out your entire enemy, virtually risk-free. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city.
The video was made by a production studio, but some of it looks like real news coverage of deadly attacks.
Krijg je dat wel eens te horen, die killer robots, als je vertelt over waar je mee bezig bent?
Ik krijg dat bijna altijd te horen. Dat is toch vaak het beeld wat dominant leeft. En als je dan vraagt, ja, maar denk je echt dat we dat aan het maken zijn bij de landmacht? Dan is het toch vaak, nee, we verwachten betere van jullie. En dat, we maken ook geen killer robots. Laat ik daar duidelijk over zijn. We maken geen machines die...
Als mensen dat steeds roepen, je hebt geen kort lontje, je wordt niet heel boos dan.
Nee, ik zie mezelf meer als onderzoeker. En dan is het juist luisteren naar die argumenten. Waar zit dan de zorg? Wat zijn dan die kritieke functies? Waar moet dan aandacht worden besteed? Want we hebben ze nog niet. We bestuderen ze en we zijn in ontwikkeling.
Er zijn heel veel redenen aan te geven. Maar wat is een beetje de rode draad als het gaat over de zorg bij mensen?
Nou, een van de grootste zorgen is of machines wel voldoende onderscheid kunnen maken. Dus wat wel een doel is en wat geen doel.
Dat mensen dat gewoon niet in de gaten hebben dus. Of bang zijn dat ze niet weten hoe dat dan komt. Kun je echt zeggen dat ze zeggen, ja, wie bepaalt het dan uiteindelijk?
En ook dat je kunt zeggen aan het eind van het systeem, wie is er nu verantwoordelijk en dat dan niemand zijn vinger opsteekt. Dat is onacceptabel. Dus we richten juist die vraag in, waar ligt dan uw verantwoordelijkheid over wat?
En als je dit soort dingen zegt, hè, zeggen mensen dan na zo'n gesprek, laten we zeggen dat je dat in een groep doet met mensen die daar redelijk bevoordeeld, misschien onbevoordeeld in staan, maar gewoon niet zoveel kennis van zaken als jij, dat die aan het eind het woord killer robots gewoon niet meer in de mond nemen?
Dan hebben ze een veel genuanceerder beeld gekregen. We hebben vorig jaar gedaan met een groep studenten van een hogeschool over recht. Nou, dus die waren toch wegwijs in hoe recht werkt. En nou, daar was inderdaad zo'n sessie mee. Wat vinden we acceptabel of niet? Laat ik ons ethisch en juridisch kader schetsen waarin we dat ontwikkelen. En als je het dan zo zegt en daar verduiding op geeft, hebben ze daar veel beter beeld bij. Dan is inderdaad dat spookbeeld van niets ontziende Terminators is weg.
Ik moet zeggen, dat is best efficiënt, Esther, of niet? Als je dat gewoon voor elkaar krijgt in een gesprek van, wat is het, een uur, anderhalf uur, een soort college tijd heb je eigenlijk?
Nog een hele middag.
Ja, nou, toch een hele middag. Maar het begint dus met voordelen, het eindigt met een genuanceerd beeld.
Juist door elkaar op te zoeken en ook niet gelijk je mening te geven, maar goed te luisteren ook. En waar zit dan die zorg? Juist om dat onderscheid maken of is een robot wel in staat om proportionaliteit te berekenen? Of wanneer is het dan noodzakelijk om autonomie te kiezen? En dat proberen we uit te leggen. Op die manier geven we inzicht. We zijn vrij transparant daarin.
Vrij transparant of is dat flauw?
Nee, we zijn transparant daarin.
Transparant daarin. Esther, kun je andere kwesties noemen die bij dit onderwerp spelen?
Ja, ik verdeel het vaak in, ik noem dat dan human agency. Dat betreft een beetje hoe je controle hebt over systemen, in dit geval militair, maar goed, dat geldt voor alles natuurlijk eigenlijk. Hoe je controle hebt over de systemen of de algoritmes die je gebruikt. En natuurlijk wie daar controle over heeft uiteindelijk, wie beslissingen erin neemt. Vervolgens heb je dat human dignity, dus dat verhaal over die ethische kwesties, kan het onderscheid maken tussen een al dan niet militair doelwit. En als laatste, wat Martijn ook al noemde, die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is natuurlijk ook een belangrijke ethische kwestie hierin.
Ja, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, bij wie ligt die precies? Hè? Ook hier kun je niet zeggen, waarschijnlijk daar of daar. Dat wil iedereen exact weten.
Nou, het lastige is dat je steeds meer gaat spreken over niet alleen maar gewoon een systeem of een computer, maar het is een systeem van systemen, om het zo te zeggen. Dus daar zitten heel veel verschillende stukjes software in. Daar zitten heel veel verschillende bouwers aan de hardware in. Daar gaat heel veel in zitten vanuit verschillende leveranciers misschien, of vanuit verschillende krijgsmachtsonderdelen die samenwerken.
Dus je zou bijna kunnen zeggen, voor als er wat misgaat, heb je kans dat we geen idee hebben aan wie het ligt. Want we kunnen allemaal met de vinger naar elkaar wijzen.
Ja, je hoeft ook niet per se te weten aan wie het ligt of wiens schuld het is. Maar er moet wel duidelijkheid zijn over wie uiteindelijk verantwoordelijkheid heeft genomen of wie verantwoordelijkheid neemt over bepaalde soorten fouten of bepaalde situaties, contexten enzovoort. Dus in het veld kan het soms zijn dat je bijvoorbeeld zegt, dit is het typische geval waar de commandant gewoon verantwoordelijkheid heeft over zijn mensen en daarbij ook de systemen die zijn mensen gebruiken. Maar afhankelijk van de fout kun je ook zeggen, dit is duidelijk een systeemfout.
Maar ja, je zegt het al, hè? Het is niet de enige. Het is een van de vele kwesties die spelen. Alles wat ik lees over dit onderwerp, daar komt het woord ingewikkeld ook vaak naar voren. Daar gaan we dadelijk nog uitgebreider over door. Maar in ieder geval, die morele vraagstukken komen nog aan bod. Maar eerst even naar de praktijk, bij de landmacht. Want Defensie die heeft er zelf een aantal filmpjes over online gezet.
We zijn momenteel in Wattens, in Oostenrijk, om voor de allereerste keer een wapenplatform te introduceren. Een wapenplatform, denken, wat is dat? Dat is een .50 gemonteerd op een mailrem. En de mailrem is een onbemand, remote-controlled voertuig.
Nou, Martijn, die man die ken je wel, hè?
Ja, dat is mijn directeur collega.
Collega luitenant-kolonel Den Oude, hoofd van de eenheid robotica en autonome systemen. Hij vertelt over wapensystemen. Kun je er iets meer over vertellen, hoe het eruit ziet en wat het doet?
Dit gaat over een oefening die we recent vorig jaar juni in Oostenrijk hebben gedaan. Waarbij we, zoals hij ook uitlegt, een zwaar mitrailleur, dat is een .50, hebben gekoppeld als remote-controlled weapon station op een onbemand voertuig. In combinatie met het optreden van een infanteriepeloton.
En behalve dit wapensysteem uit het filmpje, is Defensie verder ook nog met andere zaken bezig op het gebied van robotica, autonome systemen?
Eigenlijk doen we dat al jaren. Denk aan de onbemande vliegtuigen die we al zeker een jaar of 30 gebruiken voor verkenningstaken. We hebben ze zelf ook gebruikt in Afghanistan in 2006. En dat geeft je eigenlijk ogen in de lucht om een stukje verder te kijken.
Maar die zeggen 2006 al, hè? Dat is niet gewoon mooi eigenlijk. Want ik bedoel, dat is heel lang geleden. Het idee had je dat er toen bijna nog niet over gesproken werd. Of ben ik dat dan weer vergeten? En was het toen ook al een stevige discussie?
Toen stond kunstmatige intelligentie nog in de kinderschoenen. Ja. Degenen die we toen hadden waren gewoon op afstand bestuurd. En dat gaf ons een voordeel. Maar de trend die we nu zien en de techniek zoals die nu is ontwikkeld gaat met name over kunstmatige intelligentie. Waardoor we niet alleen op afstand bestuurbare systemen kunnen hebben, maar ook systemen waarbij we een stukje denken en zelfstandigheid qua cognitie in kunnen bouwen.
Ja, en de zelfstandigheid is natuurlijk echt misschien wel, ik kijk ook nog even naar Esther, je mag inbreken als je wil, hoor, want als ik onzin zeg meteen eroverheen, zou het zomaar kunnen. Het betekent wel, als je het hierover hebt, dan zou het kunnen dus inderdaad, Martijn, dat net als bij de zelfrijdende auto, dat klopt, hè, wij geven het uit handen als AI nog verder ontwikkeld wordt, dan hebben wij geen zeggenschap meer over.
Nou, dat punt gaan we niet bereiken.
Dat vind ik wel heel geruststellend ook al.
Niet zolang wij daar leiding aan geven. De eerste is dat autonomie is geen doel op zich. We doen dit niet omdat de technologie er is. Autonomie, daar kiezen we voor als daar een bepaalde aanleiding of context voor is. Bijvoorbeeld, er is geen datalink nodig of mogelijk omdat die verstoord wordt door de tegenstander, maar wel een hoge mate van vijand of dreiging, waardoor we geen mensen in die situatie willen organiseren. En dan kun je zeggen, we organiseren die robots. En dan maken we een afweging welke risico's er zijn ten aanzien van autonoom handelen van een robot. Dan proberen we met voorzorg en een duidelijk besluitvormingsproces en verantwoording vooraf zo goed mogelijk te doen, zodat de robots die taak naar behoren kunnen uitvoeren.
Ja, nee, ik zeg wel, dat klinkt allemaal heel geruststellend gewoon. Maar dat betekent dat er nog iets anders bij komt kijken. We willen ook kijken, is het een wedstrijd? Hè? Met andere woorden, lopen wij vooruit op alle andere landen, echt landen om ons heen? Staat Nederland voorop? Is Nederland koploper?
Nee, zeker niet als ik kijk naar de Amerikanen. Maar dat is van een schaal die is onvergelijkbaar groot in vergelijking met Nederland.
Maar Amerika sowieso, wereldwijd, ver uit nummer 1?
Op militaire ontwikkeling, zeker.
En technologische ontwikkeling?
Ja, de militaire technologie, ja.
Ja, ook vergeleken met China?
Ik kan niet in China kijken, hooguit wat er aan open bronnen qua informatie beschikbaar is. We kennen wel de beelden van de surveillance-staat. Ja. En we weten dat China zwaar investeert in AI.
En dat China heel snel en hele grote stappen kan maken. Om allerlei redenen waar we nu niet verder uitgebreid over ingaan. Maar natuurlijk, of in kunnen gaan qua de tijd. Maar ja, dat gaat heel snel.
Nou, maar toch, kijk, de Nederlandse schaal is niet alles. Ik zeg wel eens dat Nederland zowel klein als groot is om dit ook goed te doen. Klein genoeg dat ik in een dagje bijvoorbeeld vanuit Beleid Den Haag naar Oorschot rij voor de eindgebruik. En groot genoeg, we hebben voldoende goede industrie. Hoge kwaliteit, bijvoorbeeld op Brainport, slimste regio van Europa. Daar ja. zitten voldoende kwaliteit en intelligentie om dit verantwoord en goed te doen.
Hoe het ook zij, we zitten nog steeds in de testfase. Hoe lang duurt het voor we overgaan tot de daadwerkelijk inzetten van autonome toepassingen in conflict situaties?
Je zou kunnen zeggen dat we al een aantal autonome toepassingen hebben. Bijvoorbeeld de Patriot of de Goalkeeper of de koppeling van de missieradar aan een vurend systeem. Dat doen we nu alleen als daar een hoge noodzaak voor is. Bijvoorbeeld.
Maar doen we dat ook al in conflict situaties?
Nou, bijvoorbeeld de Goalkeeper op het schip is gebouwd om voor zelfverdediging. Dus mocht er een conflict situatie komen dat een raket wordt afgeschoten op een schip en de mens heeft te weinig reactietijd om dat tegen te kunnen gaan, dan neemt de automatisering het over. Ook dat is technologie die we al een jaar of 5, 6 hebben.
Maar de testfase op grote schaal, hè? Jullie zijn met projecten bezig volgens mij. Eind van het jaar gaat er ook wat gebeuren. Kun je er al iets over vertellen?
Ja, we hebben iets van 15 projecten gelijktijdig lopen. Dat gaat van autonoom navigeren. Dingen als het detecteren en vermijden van obstakels bijvoorbeeld, dat hij nergens tegenaan rijdt. Maar ook, hoe kunnen we nou machine learning gebruiken, bijvoorbeeld als techniek, om een bepaalde taak te leren? Dat zijn wat meer de ontdekkingsexperimenten. Waar we naartoe werken, aan het eind van het jaar is er een grote oefening in Duitsland in november. Dat heet Zebra Soort. Daar willen we gewoon praktisch demonstreren hoe ver we zijn gekomen met 2 jaar onderzoek.
Ja, en wat betekent dat eigenlijk? Is dat alleen maar, bijna ik zou zeggen, een hele grote uitgebreide showcase? Of moet ik dat groter en breder zien?
Het is een oefening. Dat wil zeggen dat onze brigade daar gaat trainen. Nou, dat gebruiken we als achtergrond of als decor, met de oefenterreinen, de schietbanen, om in een praktische setting met het peloton wat we hebben te laten zien hoe ver we zijn gekomen.
En dan zou het zo kunnen dat je zover bent, of misschien wel zover hoopt te zijn, dat je het ook, stel dat het zou moeten, een week na de oefening al zou kunnen gebruiken, als het moet.
Ik denk niet dat we zover komen. Bijvoorbeeld informatiebeveiliging moet er nog aan worden toegevoegd. Dus we komen een heel eind met remote-controlled systemen in diverse rollen, bijvoorbeeld voor logistiek of voor verkenning. En we laten een eerste glimp zien van wat we met autonomie aan het doen zijn en kunnen.
Is het wel een, laten we zeggen, een nieuwe fase die wordt ingeslagen dan in november met die dag in Duitsland?
In november komt er veel bij elkaar. En hebben we bijna alle projecten met veel steun van de bedrijven en ook bijvoorbeeld TNO als kennisinstelling, laten we zien het resultaat van 2 jaar onderzoek.
Het resultaat van 2 onderzoek. En dan wil je niet dat het tegenvalt. Dan wil je dat je aan de wereld ook tonen. En zeker aan de kenners ook. En iedereen die heeft meegewerkt, kijk eens even. Wij hebben daadwerkelijk stappen gezet.
Dat wel, maar het is geen show. We doen het niet mooier voor dan het is. We geven een eerlijk en transparant verhaal.
Ja, maar wat zou dan de volgende fase? Want je moet ook dus nog even afwachten. Het is nog een tijd ver, maar je werkt daar wel naartoe. En je wil ook iets laten zien. En ik snap heel goed dat het geen show is, maar je wil wel iets vertellen met wat daar gebeurt. Dat je dus een nieuwe fase bent ingegaan. Want daar heb je met z'n allen voor gestreden.
Nou, we werken bijvoorbeeld toe naar als deze technologie daadwerkelijk zijn waarde laat zien. Bijvoorbeeld, al is het voor logistiek. Het neemt heel veel vracht uit handen van soldaten die ze anders op hun rug moeten tillen. Nou, dat is gewoon verkrijgbaar. Daar experimenteren we bijna wekelijks mee. Dat zouden we kunnen gaan toevoegen in een operatie. Bijvoorbeeld in Litouwen of in Afghanistan. En dan hebben we operationalisatie van een robotconcept. Dat is geen concept meer. Dan heeft dat daadwerkelijk waarde in de praktijk voor de eindgebruiker. Dan zouden we dat moeten kunnen toepassen voor of in de missie.
En is er nog iets wat laat ik een populair woord gebruiken, wat nog heftiger kan klinken? Waarvan je zegt, nou, dat laten we ook zien en dat zou ook ingezet kunnen worden. Dat hebben we tot nu toe niet gezien.
Ja, bijvoorbeeld de wapensystemen. Daar zijn we natuurlijk een stuk zorgvuldiger en voorzichtiger mee. Maar die laten we zien. Die nemen we mee in het experimenten. Dan gaat het minder om.
Het is nog een tijdje weg, maar kun je er iets over zeggen? Wat voor wapensystemen?
Nu bijvoorbeeld die .50 zware mitrailleur of een ander kanon, de 30 mm. Nog steeds allemaal remote-controlled. Dat doen we eigenlijk om de slagkracht te verhogen. En zo'n robot kan dan bijvoorbeeld de flank beveiligen of kan vooruit worden gestuurd om tegen het eerste gevaar aan te lopen. Dat zijn vrij praktische toepassingen die morgen haalbaar zijn.
Nou, Esther, je hoort het, hè? Martijn noemde een aantal voorbeelden van autonome toepassingen waarmee wordt getest. Wat zijn daar allemaal ethische vraagstukken bij? En pik er maar een paar uit.
Nou, één ding wat ik nog heel even daarvoor wil zeggen. zeggen over ethische vraagstukken. Er wordt soms, als we het erover hebben, een beetje worden ethische en juridische vraagstukken over één kamp geschoren. Veel van de ethische vragen die mensen stellen, zoals over die, dat onderscheid tussen militaire doelwitten, dat is in principe gewoon een juridische kwestie. Dus vrij veel dingen kun je eigenlijk niet echt ethiek noemen. We hebben dat in ons rapport als ethiek genoemd, omdat dat vaak zo wordt behandeld. Maar in principe is dat gewoon, hou je je aan internationaal recht of niet?
Ja, soms loopt het natuurlijk wel door elkaar. Want je kunt ook denken, internationaal recht vind ik onethisch, dus daarom. Of sommige mensen willen zich ook helemaal met regeltjes omgeven, waardoor ze denken dat ze heel ethisch zijn. Maar er zitten vaak heel andere regels
bijvoorbeeld vast. Het internationaal oorlogsrecht, waar in ieder geval wij hebben toegezegd ons gewoon eraan te houden, is in principe gewoon een omvorming tot recht van wat onze morele waarden zijn in conflictvoering. Dus dat je niet zomaar op civiele mensen schiet, of dat je niet bepaalde wapens gebruikt of iets dergelijks.
Dan wordt er over oorlogsrecht wel heel vaak gezegd dat het ook meteen heel vaag is.
Ja, het is heel vaag en heel erg interpreteerbaar. Dat is zowel een zwakte als een sterk punt. Als je het heel erg precies maakt, dan wordt het ook heel erg makkelijk om precies te weten hoe je je niet aan het oorlogsrecht houdt. Als je precies zegt, deze dingetjes mogen allemaal wel en niet. Zodra er een nieuwe uitvinding is, valt die er al niet meer onder. Want je hebt het niet kunnen voorzien. Terwijl het voordeel nu is dat eigenlijk elk nieuw soort wapensysteem, elke nieuwe soort handeling die je kunt bedenken, valt in principe onder dezelfde rechten. Het is alleen vaak in het begin nog vaag hoe je precies kunt bewijzen dat je je al dan niet daaraan houdt. Daar zit wat speelruimte. Dus bijvoorbeeld als het niet helemaal duidelijk is of gezichtsherkenning goed genoeg is om te bewijzen dat je inderdaad proportioneel handelt, of dat je inderdaad onderscheidend handelt. Ja, dat kan door sommige landen misbruikt worden. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor al het recht altijd.
Ja, nee, dat is inderdaad waar. Dus laat het vooral ook nu uit elkaar houden. Wat zijn dan de echt ethische vraagstukken?
Ja, die ethische vraagstukken die liggen voor een deel dus echt bij de fundamentele vraag: wil ik dat iets waarvan ik het idee heb dat een mens minder controle heeft dan ik zou willen, zo'n systeem, dat invloed heeft op of mensen al dan niet in leven blijven? Dat is natuurlijk de fundamentele vraag, leven of dood. Dat verschilt heel erg per land hoe mensen daar ook tegenaan kijken. Want weet je, de Nederlandse krijgsmacht die zal niet zomaar een systeem inzetten dat tegen al hun eigen juridische waarden ingaat en zomaar wat doet. Dat is zowel gevaarlijk voor de civiele mensen on the ground, maar ook natuurlijk voor je eigen troepen. Weet je, die willen daar ook gewoon met een gevoel van rechtvaardigheid en goed nut in het veld staan.
Tuurlijk, nee, je wil aangeven dat je bent uiteindelijk een organisatie waarbij het ook om waarde gaat. Je bent niet voor niks in Nederland ook actief, maar andere landen kunnen daardoor denken van, nou, wat lekker naïef, daar hebben wij gelukkig geen last van.
Klopt, maar goed, je gaat er natuurlijk ook anders innoveren. Dat is, je hoort wel eens van mensen die zeggen, ja, ik wil geen nieuwe regeltjes, want dan hou je de innovatie tegen. Ik ben het daar persoonlijk altijd mee oneens, omdat regels natuurlijk niet innovatie tegenhouden, maar die veranderen innovatie in de richting waarin je dat wil, als het goed gedaan wordt tenminste. Dat geldt hier natuurlijk ook. Ik bedoel, andere mensen doen dit of dat, is niet echt een excuus om dan ook maar dit of dat te gaan doen. Dat is natuurlijk een excuus om gewoon op een andere manier hetzelfde te bereiken. Op een betere manier hetzelfde te bereiken. Dat je wel dicht bij jezelf en je waarde blijft.
Wat we wel belangrijk vinden is natuurlijk uiteindelijk, wie is er verantwoordelijk als er iets totaal misgaat? En Martijn, is bij jullie volstrekt duidelijk wie er verantwoordelijk is bij misgaan?
Nee, dat zou je hooguit na een incident kunnen zeggen. En we weten wel dat we met een antwoord moeten komen. En daarom doen we ook dit soort gedachte-experimenten of het in het dialoog uitwerken van wie is nou wanneer verantwoordelijk? Welke verantwoordelijkheid heeft de leverancier? Welke verantwoordelijkheid zit er in het besluitvormingsproces zodat een commandant kan zeggen, dit zijn mijn argumenten geweest om voor autonomie te kiezen en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Daarvoor ben ik commandant geworden.
Alleen, waar we het over hebben, zijn landen. We vergelijken nu steeds landen met elkaar, maar we moeten vooral de bedrijven niet vergeten, Esther, want die kunnen gewoon ontwikkelen wat ze willen of worden die ook door de overheid aan banden gelegd?
Nou, met bestaande regelgeving worden die in zekere zin aan banden gelegd. Daar lopen natuurlijk twee parallele lijnen waarvan ik eigenlijk vind in ieder geval de EU dat ze te weinig samenkomen. Ten ene kant gesprekken over, nou, is het nodig om meer regelgeving te hebben of wat meer mensen voor zijn, een aanscherping van bestaande aan de regelgeving over die autonome wapensystemen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld nieuwe regelgeving over kunstmatige intelligentie in de EU, dus meer op civiel technologiegebied. Dat is soms verbazingwekkend hoe weinig er tussen die silo's echt gediscussieerd wordt, want ze lopen natuurlijk tegen veel van dezelfde problemen aan.
Maar hoe komt dat? Want je zou zeggen, inderdaad.
Ja, supergoeie vraag.
Eindelijk, hè? We zijn pas 20 minuten bezig. Daar komt de eerste goede vraag. Maar goed, het is toch, je vraagt toch af inderdaad hoe dat komt, juist bij zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp.
Ja, heel soms gebeurt het wel. Maar over het algemeen worden door dan hele andere mensen dezelfde vragen beantwoord. Bijvoorbeeld, een cruciaal deel van als je kunstmatige intelligentie gebruikt is, hoeveel data heb je? Waar heb je data over? Waar komt die vandaan? Welke biases zitten daarin? Wat zijn de problemen? Enzovoort. Dat geldt zowel voor iets civiels als gezichtsherkenning of wat dan ook, als voor militaire technologie. Dat zijn natuurlijk dezelfde problemen, voor een deel ook door dezelfde bedrijven al dan niet erger gemaakt?
Nou, los van de bedrijven, toch nog even naar de landen. Want er zijn misschien al landen die autonome systemen hebben ingezet. Rusland in Syrië bijvoorbeeld. Wat ik wel eens hoor, is dat waar of is dat flauwkul?
Lastig, afhankelijk van je definitie van wanneer iets echt autonoom is. Autonomie houdt natuurlijk een soort...
Breed definitie ook even aan.
Ja, er zijn... Nou, Rusland die zei, we hebben een autonome tank ingezet in Syrië.
Nou, voor
een
deel was het nog... autonoom zijn.
Nee, dat was gewoon remote-controlled en functioneerde slecht.
Ja. Oh, wacht even, maar dit is even interessant. Ze wilden een beetje grootdoenerij eigenlijk. Dus.
Nou, er is een groot verschil tussen onbemand en autonoom.
Ja.
Inderdaad, de voorbeelden die we kennen vanuit op een bronnen zijn de Ural 9, die in Syrië is ingezet. Naar verluid met veel technische mankementen. Haperende datalink, haperende sensoren. Ja. En dan, die is wel onbemand, maar volledig op afstand bediend. Er zit niks autonooms in.
Nee, zie je, wat gek dat ze dat dan toch zo willen noemen. Willen ze dan toch, is het toch borstlopperij? Laten zien, kijk eens even wat wij doen. En dan expres een verkeerde definitie gebruiken. Of is het gewoon onhandig?
Nee, dat is natuurlijk expres. Je wil natuurlijk laten zien, ja, ze hebben minder investeringen dan de VS of China in hun leger. En ook gewoon überhaupt minder te besteden.
Maar wij kunnen dit wel voor elkaar krijgen, roepen ze dan.
Nou ja, als je die race blijft aanzwengelen, blijft er meer aandacht voor dat onderwerp, meer geld voor dat onderwerp enzovoort. Ja, ze willen die race misschien gewoon blijven aanzwengelen. Dat is toch in zekere zin een soort arms race. Van kijk even dat wij echt wel met de grote spelers China en VS kunnen meedoen.
Ja, goed om dan toch meteen terug te slaan. Hè? Martijn, jij zegt het ook. Van even dat onderscheid goed in de gaten houden. Dus hè? Daar lopen ze bepaald niet voor op. En in de communicatie lijkt het alsof ze dat wel doen.
Ja, het is vaak gewoon nog steeds onbemand. Waar het misschien lastiger wordt is bijvoorbeeld... je hebt wat loitering munition heet dat. Ik weet niet, Martijn, of daar een beter Nederlands woord voor is. Maar munitie die een tijdje op dezelfde plek kan...
Mag het ook aan mij vragen?
Heb je een betere definitie voor?
Nee, nu op dit moment even niet.
Ja, jammer.
Kijk even naar Martijn. Nee, lukt niet. Nee, maar goed, we hebben ongeveer... Nou, dat gaan we opzoeken.
Ja, dat is een bepaald soort munitie. Die heeft een bepaald wel voorgeprogrammeerd doel. En daar zit dus, daar wringt het een beetje, is het autonoom of niet? En dat kan een tijdje bijvoorbeeld op dezelfde plek blijven hangen en toeslaan als het doel dat voorgeprogrammeerd is daar is en anders weer terugkeren. Daarvan bestaat wat onduidelijkheid of je dat echt nou een autonoom wapensysteem kunt noemen of niet. Goed, dat soort voorbeelden zijn er wel, want dat soort wapensystemen zijn er. Maar autonoom is het niet, want het maakt niet een beslissing. Het blijft voorgeprogrammeerd van dit moet je doen.
So the European Parliament has urged the drafting of a set of regulations govern the use and creation of robots and artificial intelligence, including a form of electronic personhood to ensure rights and responsibilities for the most capable AI.
Er zijn veel mensen die ethische bezwaren hebben tegen autonome wapensystemen en ook organisaties die er actief campagne tegen voeren. Pax bijvoorbeeld, en dat klinkt zo.
Als ik killer robot zeg, dan denk je waarschijnlijk als eerste aan een of andere vechtscène uit een science fiction actiefilm. Je denkt misschien, leuk bedacht, killer robots zijn autonome wapensystemen die zelf hun doel kiezen en uitschakelen zonder dat er een mens aan te pas komt. Is een machine in staat om onderscheid te maken tussen een soldaat en een burger? Wij roepen alle landen op te streven naar een verbod op de ontwikkeling, productie en het gebruik van deze wapens.
The city is under attack from autonomous weapons. Residents are ordered to stay inside and turn their lights down.
What should I do?
Just stay where you are. They're focusing on military targets.
They're firing at the building across the street.
They make mistakes. Don't panic. You might confuse them.
Ja, dat zijn geluiden uit twee filmpjes van Pax. Kijk, zo kun je het ook neerzetten. Wat vinden jullie van de manier waarop Pax hier de zorg uit, Martijn?
Nou, als ik even de boodschap scheid van hoe het gebracht wordt. Kijk, op inhoud zijn we het vrij dicht met elkaar eens. Ook wij willen geen wapens die geen onderscheid maken of onvoldoende onderscheid maken. 100% opeens. Dan kun je het hooguit even over hoe je het brengt. En welk medium daarvoor gebruikt of welk effect misschien wel bangmakerij creëert. Zodat denk ik geen recht doet aan wat wij doen en hoe wij werken.
En geldt dat voor jou ook, Esther, hoe dit gedaan wordt natuurlijk? Want ieder mag het van zijn eigen manier doen natuurlijk, dat staat allemaal vrij. Maar wat vind je als je dit hoort? Is dit echt de bangmakerij?
Ja, het is natuurlijk toch het is een campagne, het is een bepaalde manier van framen waarmee ze een heel ingewikkeld onderwerp natuurlijk simplificeren of terugbrengen op een manier waarop veel mensen daarnaar luisteren en het met ze eens zullen zijn. Terwijl inderdaad, als we gesprekken met ze voeren, zijn we het op zich op inhoud, zijn we het eens.
Ik wou net zeggen, Martijn legt dat net uit. Hè? Eén college en ze zijn meteen om. Hè? Je begint gewoon een middag en op het eind zijn ze gewoon, hebben ze in de gaten dat het tenminste een genuanceerd onderwerp is. Spreek je ook met mensen van Pax regelmatig over dit onderwerp?
Ja, daar is juist de HCSS-constructie voor gebouwd. Dat we via de dialoog, zoals door HCSS wordt gefaciliteerd, juist die tegengeluiden ook over hebben.
Maar hoe gaat het dan ook als je met Pax praat?
Nou ja, je hebt de inhoudelijke argumenten, en daar luisteren we naar. En daar zit, wat ik al zei, een overlap in zorg. Aan de andere kant, wat Pax ook doet, is heel snel stappen naar wat we zouden moeten doen voor beleid. Een volledig verbod op deze technologie. Ja, maar die stap kun je niet zo snel maken. Wat verbied je eigenlijk? We hebben nog geen eensluidende definitie van autonomie.
Nou, dat bleek net in dit gesprek ook al hoe lastig dat is, inderdaad, Esther.
Ja, het is, nou, wat ik al zei, een systeem van systemen. Veel van onze regels over wapenexport en wapencontrole bijvoorbeeld zijn voor een deel natuurlijk gebaseerd op vrij eenduidige definities van wat die wapens zijn die we verbieden. Maar hierbij, ja, wat verbied je? Je kunt niet alle algoritmes verbieden. Je kunt wel bepaalde effecten of misschien bepaalde uitkomsten verbieden. Maar hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat je dat controleert? Dit zijn allemaal vragen die een outright verbod natuurlijk wat lastiger maken.
Maar juist bij zo'n onderwerp, zou je dat naar buiten communiceren dan niet veel beter en meer nog moeten doen?
Ja. Ja, daar zijn we mee bezig. Dat weet Martijn meer over. Maar ik denk dat Defensie dat langzaamaan ook meer doorheeft. En die transparantie is gewoon heel belangrijk.
Het zit in zijn hoofd gewoon. Hij wil het ook. Dat zegt hij bij alles. Maar het kan en moet nog veel beter. Hoe ga je dat doen dan, Martijn?
De eerste standpunten nemen dat dit geen gesloten of achtergesloten deuren voor ons plaatsvindt. Misschien zit ik daarom ook wel hier. En ook bij HCSS en ook aan tafel met Pax. Dat we in deze belangrijke fase van beeldvorming, van concept development, van experimenteren, juist elkaar moeten vertellen waar we zorgen over hebben. Wat we belangrijk vinden, wat we waardevol vinden. Dat tot een beter ontwerp.
En mag je dan ook gewoon zeggen, luister even tegen die mensen van Pax, als ze het bij het verkeerde eind hebben luisteren. We moeten wel van feiten van fabels onderscheiden. Dat willen we allemaal. En dan heb je natuurlijk goede argumenten nodig. En die heb je ook in handen.
Nou, ik schuit inhoud van beleid, wat we zouden moeten doen. En in beleid zie je terug dat bijvoorbeeld betekenisvolle menselijke controle staat op 1. Er is in ieder concept wat we ontwikkelen, hoe onbemand of autonoom ook, is er altijd een rol voor de mens.
Wat zou je nog meer kunnen doen? Hè? Want Esther zegt, je zou meer moeten doen. Maar ja, jullie doen nog veel. En je praat dan met tegenstanders. Je kan ook bijvoorbeeld denken, ik ga in grote talkshows zitten. Maar ja, dan zit je straks in de wereld erdoor. Zolang het nog bestaat, heb je kans dat je met Gordon opeens over wapensystemen moet praten.
Nou,
dat kan natuurlijk.
Nee, liever niet. Liever een geïnformeerd debat.
Nee, maar dat is interessant. Is dat echt een bewuste keuze? Want je kunt ook denken, sommige wetenschappers vinden dat moet je juist niet doen. Dat daarin, gewoon in zo'n groot publiek waar je alleen maar een quote kan gooien. Anderen denken, dat moet je juist wel doen. Maar jullie zeggen, we kiezen bewust voor om wel context te kunnen geven.
Ja, en dus ben je gebaat bij een wat rustiger debat. Waarbij je ook kunt argumenteren, kunt luisteren naar de ander. Tijd is voor elkaar om redelijk complexe materie uit te leggen, stapje voor stapje. Daar leent zich een talkshow op televisie niet voor, in mijn mening.
Nee, dat kan niet. En natuurlijk ook niet met de samenstelling aan tafel vaak. Hele grote problemen zou kunnen krijgen. Esther, vind je dat een verstandig besluit dat je het zo aanpakt dat je het niet voor een groot publiek in een talkshow bijvoorbeeld gaat doen?
Nou, het lastige is natuurlijk dat iets vreemde als de robots komen eraan en we gaan allemaal dood, is makkelijker aan een groot publiek uit te leggen dan, oké, we zijn hiermee aan het experimenteren, dit zijn al onze ethische kaders en dit is waar we allemaal wel en niet over nadenken en hier kun je het wel gebruiken en daar kun je het niet gebruiken en zo hebben we verantwoordelijkheid geregeld. Dat is allemaal heel belangrijk en heel waar, maar helaas iets minder makkelijk simpel te framen aan mensen uit te leggen.
Toch één dingetje, stel nu dat de tegenstander, als ik het even zwart-wit naast elkaar zet, die wel bij jullie aan de tafel zit, dat die wel besluit om massaal in dit soort programma's te gaan zitten waar je inderdaad de massa naar kijkt. Wat doe je dan? Denk je, we moeten dan toch mee gaan doen of juist dat gewoon blijven vermijden?
Nou, het lijkt dan verleidelijk om er hard tegen in te gaan en laat ik ze nog een keer overtuigen van hun ongelijk en mijn gelijk. Vaak kun je dat beter niet doen. En proberen te filteren, oké, wat zijn nou die zorgen en die argumenten? Daar gaan we mee aan de slag. Dan laat ik dan met een beter antwoord komen, een betere ontwikkeling komen en dat rustig aan zij die het moeten weten uitleggen. Bijvoorbeeld de Vaste Kamercommissie voor Defensie.
Nou, laat ik er nog eentje pakken, namelijk tegenstand komt er ook vanuit de politiek af en toe en dan hoor je dit.
Ja, ik denk niet dat het goed is om beslissingen over leven en dood aan robots over te laten. Killer robots, robots die de mens op het slagveld vervangen en zelfstandig beslissingen gaan nemen over leven en dood uiteindelijk. Dat lijkt me dat je daar echt 10 keer over na moet denken voordat je daaraan begint.
Dat zegt Bram van Ooyen, Kamerlid voor GroenLinks. Bijna suggereert dat degene die het wel gebruiken niet over nadenken. Is er in de politiek genoeg kennis op dit gebied, Esther?
Erg wisselend. Ik denk voor een deel ligt het misschien ook gewoon aan gebrek aan mensen en tijd en capaciteit om over alle onderwerpen die ze in hun commissies hebben echt goed onderzoek te doen. Weet je, het is gewoon hele complexe materie. Je moet de technologie begrijpen, je moet die ethische kwestie begrijpen, je moet het recht een beetje begrijpen. Het is lastig om te weten waar je moet beginnen.
Dus we kunnen wel constateren, je zegt wisselen. Nou, dat is misschien wel een eufemisme dat ze daar gezien sterk wisselen, ja. Het wordt al steeds sterker, dat er niet genoeg kennis is bij de politiek.
Je merkt al snel dat, net als wat Martijn zegt van die rechtenstudenten, je merkt al snel als je ze, weet je, 2-3 uur de kans hebt om ze te spreken, dat ze aan het einde denken, oh god, valt eigenlijk echt reuze mee.
We moeten allemaal allemaal maar tijd voor hebben. Jullie ook. Heb je ook tijd, Martijn, om flink te lobbyen in Den Haag? En dan bedoel ik bij de politiek.
Dat is niet mijn rol. En toevallig was laatst de vaste Kamercommissie bij ons op bezoek. Eind januari. Juist om ons verhaal uit eerste hand te kunnen horen. Dat vond ik buitengewoon waardevol. Om ze ons beeld, onze denken over kunstmatige intelligentie, autonomie, verantwoording, et cetera, zelf te kunnen vertellen. De politiek heeft uiteindelijk de verantwoording en de rol om daar een eindoordeel over te geven.
Maar ja, goed, als je Bram van Ooyek hoort, hè, dan lijkt dat heel simpel. Precies wat Esther ook zegt. Dat zei jij ook al een beetje. In een talkshow wordt dat geroepen, dat is een quote. En dat is inderdaad, dat is bijna het nadeel voor jullie. Dat is vrij gemakkelijk te begrijpen ook.
Precies, en ik denk wat hij zegt is, je moet er goed over nadenken. En ik denk dat we dat precies aan het doen zijn. Juist in open debat.
Dan wil je wel weten wie uiteindelijk een beslissing neemt. Hè? De politiek neemt die beslissing of we de systemen in mogen zetten, of kan Defensie dat gewoon zelf doen op basis van eigen kennis, expertise, inschattingen.
Voor het invoeren van deze capaciteit, die er overigens nog niet is, ligt de rol bij de Kamer. Die doen een toetsing over de invoer van nieuwe wapensystemen. Over het gebruik van de wapensystemen in een missie, dan is die toets dus al geweest, dan mogen ze dus hebben en gebruiken. Daar zijn rules of engagement voor. En dat is meestal een commandantenverantwoording, waar we ook nog een keer achteraf verantwoording over afleggen.
Dus er zijn genoeg checks en balances ook. Ook weer ter geruststelling voor mensen die zich heel druk maken. Er zijn genoeg checks en balances om niet te verwachten dat het op één grote bende gaat worden op dit gebied.
Nee, wat er nog aan ontbreekt is een juiste verificatie en validatie vooraf van de algoritme. Maar ook daar investeren we in bijvoorbeeld met TNO de opbouw van kennis. En onderzoek doen, wat is dan die verificatie en validatie? Waar zou dat uit moeten bestaan?
Ja, en nog hè, want we zijn toch een beetje ook kijken wat tegenstanders zeggen, wat vooroordelen zijn, speelt altijd nog één ding mee. Er komt een generatie aan van mensen die niet op het slagveld staan, die alleen een videogame aan het spelen zijn. Je hebt het vaker gehoord, zie ik ook. Hè. Dat heb je natuurlijk in discussies ook vaker moeten beantwoorden. Maar waar gaat het dan over? Wat zeg je dan?
Nou, er is ook zo'n beeld dat jonge mensen, omdat ze handiger zijn met de technologie, zijn ermee opgegroeid, dat die daarom beter die systemen kunnen bedienen. Nou, dat is waar voor de bediening. Maar als je kijkt naar welke keuzes er wordt gemaakt, en ook wat meneer Van Ooyek zei, daar moeten we niet te licht over denken. Voor degene die dat soort keuzes maken, verwachten we dus veel meer. En dan heb ik bijvoorbeeld liever wat oudere mensen. En die het verlies hebben meegemaakt in hun leven.
Ja, of jongeren die naar de film 1917 hebben gekeken. Want die weten ook een beetje hoe het er toe gaat op het slagveld natuurlijk. Hè. Er zit stevige emotie op en dan heb je toch een beeld.
Een indrukwekkende film. Het nadert bij lange na niet de eigen beleving en eigen ervaring.
Nee, waarom niet?
Waarom niet?
Nou, het is een hele goeie, want je hebt hem gezien. Ik vond het, jij vanuit je vakgebied weet het veel beter, maar ik vond het een heel indrukwekkende film.
Ja, het maakt zeker indruk. Het is buitengewoon knap gefilmd. En je wordt echt meegenomen in het verhaal en de beleving van die jonge jongens die bij bordjes zijn omgekomen. En ook in 2006 in Afghanistan geweest, waarbij ik ook zelf onder vuur heb gelegen. Gelukkig niet zo heftig als toen in de Eerste Wereldoorlog, absoluut niet. Maar je ervaart wel wat erbij komt kijken om bijvoorbeeld geweld in te zetten. Dat is niet makkelijk, daar denken we niet licht over.
Nee, want uiteindelijk een film romantiseert toch, hè? Het gaat toch over het hele verhaal daaromheen en dat geeft een ander beeld dan ook.
En vanuit het publiek.
Bijna zachter.
Nou, je zit en je gaat er naartoe en aan het eind heb je een leuke film gehad of een indrukwekkende film en je gaat weer veilig naar huis. Ja. Maar dat is niet in Afghanistan. Je hebt die keuze gemaakt om één daar naartoe te gaan en twee om dat geweld in te zetten. Dat gaat niet meer weg, dat is een persoonlijke ervaring geworden.
Nou, we gaan nu even diep in, tot slot helemaal, even filosoferen. Want kijk, wat de mens doet, wordt er gezegd. Hè, we hebben het over ethiek ook, Esther. Wat de mens doet, is ook niet altijd even ethisch. Soms met screentesten wordt het ook wel eens geroepen. Dan zit ik vol met vooroordelen, die probeer ik van me af te schudden. En ik kies toch iemand, laten we zeggen, die in mijn bubbel past. En dat doet een computer doet dat niet. Dat kan in dit geval natuurlijk ook gaan gelden. Autonome systemen zouden misschien wel ethischer kunnen zijn dan mensen, of niet?
Kan. Hangt er vanaf wat je zelf ethisch vindt. Je kunt natuurlijk. Bepaalde mensen vinden dat ethisch per definitie menselijk is. Gewoon inherent. Ja, dan kan dus wat een computer ook doet, kan die niet ethisch zijn. Dat hangt natuurlijk vanaf wat je er zelf van vindt. Als jouw interpretatie is van ethisch gewoon, als je terugrekent, zijn er dus meer mensen beter af, dan is dat ethisch.
De systemen zijn in zichzelf niet ethisch. Systemen zijn machines die een opgedragen taak uitvoeren.
Dus per definitie is het de mens die je voor de ethiek kiest en de mens die ook bepaalt uiteindelijk of iets wordt ingezet om te doden of niet.
Absoluut.
Ik dank jullie voor dit gesprek. Esther Chavan van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en luitenant-kolonel Martijn Hedeke, projectleider Robotica en Autonome Systemen bij de Koninklijke Landmacht. Luister vooral ook naar andere afleveringen van de Stratege over dit onderwerp. En ook de afleveringen over het coronavirus. Zo heb ik het al gehad over de corona-apps, over de oliecrisis en over de lessen die we uit deze coronacrisis kunnen trekken voor een naderende klimaatcrisis. Tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.